vriendin uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen van Psalm 105, vers 21, vers 22. God breidt een wolk uit om zijn scharen bij dagdoelen voor gevaren, vers 22. Ze werden dagelijks begenadigd. Belijdenis van ons geloof met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen. En we zingen een aansluiting daarop uit Psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leren hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Het laatste vers van Psalm 2 in antwoord op het belijden van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing vanavond uit het laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus, tweede hoofdstuk. Vers 1 tot en met vers 17. Openbaring, het tweede hoofdstuk, we lezen tot en met vers 17. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet. En heb ze leugenaars bevonden. En ik heb verdragen en hebt geduld. En ik heb om mijn naams wil gearbeid. En zijn niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt. En bekeer u. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij dat gij de werkende Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel de gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en uw verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk, en de lastering dergene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn in synagogen des Satans. Vrees geen van de dingen die ge lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van uw lieden in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Een schrijf aan de engel der gemeente die een Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is, en gehoudt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat God daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, omdat ze zouden afgoden of eten en hoereren. Alzo hebt ge ook die de lering der Nicolaïten houden, terwijl ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastiglijk bijkomen, en zal teken en krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van dat manna dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Zalig is hij die het woord van God hoort en dat bewaart. Laten we samen Gods heilig aangezicht zoeken in het gebed. Heere, uw naam, ootmoeder, dank gezegd als u ons hier gebracht hebt. Op deze plaats waar uw woord verkondigd wordt. Dat wil zeggen dat u tot een ieder van ons spreekt. Want ge sluit geen mensenkind uit. Heere, als wij verloren moeten gaan, hebben wij onszelf uitgesloten. En laat ons dan met schaamte voor u belijden, dat wij ons elke dag uitsluiten. Dat vanwege de zonden, die ons altijd weer aankleven. Is het niet in de daden, is het in de gedachten. Is het niet dat wij de zonde wezenlijk bedrijven, of dat we nalaten zo te leven zoals het behoort. Maar gij zijt toen God die uw handen uitstrekt tot wederstrevige mensenkinderen. En gezegd, ziet, hier ben ik. En dat is ook de heerlijkheid van uw woord en de schoonheid van de prediking. Tenminste, als in de prediking uw woord geopend wordt. Dat die ene naam wordt verkondigd. In de rijkdom van uw genade. In de uitstraling van uw goddelijke liefde. Want heren, dat is toch het wonder. Als het in onze gedachten niet opkomt om u te zoeken. Als het geen vrucht is van ons eigen hart naar de zaligheid of naar een middelaar toe. Wie zou daarom vragen en wie zou daaraan denken, toch geen mensenkind. Maar gij zijt een God die zo in uzelf bewogen zijt, in uw trouw, in uw genade, in uw barmhartigheid, dat gij het heil, de zaligheid van zondaren zoekt, dat gij die bewerkt en bewerkt hebt, dat heil laat prediken en verkondigen. En dat ge zondaren nodigt en lokt. En zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En daar gaat het om, Heere. Wij bidden u, geef ons vanavond hier in dit gebouwtje, bij het luisteren naar en het verkondigen van uw woord, wat wij onmisbaar nodig hebben. En het is de bediening van de Heilige Geest. En neem ons zo, Heere, in de greep van de Geest. Dat we onder uw woord niet uit meer kunnen. En dat is een wonder dat van de Heilige Geest staat opgetekend. Dat hij een nieuw hart wil geven. Dat hij het geloof werkt. Dat hij in zondaarsharten wil wonen. Wat een wonder. Het is alles uit u. En het is alles door u. En Heere, daarom brengt ons vanavond samen hier in dit gebouwtje. En gaat gij de woorden openen. Om door de prediking heen. Tot zondaren te getuigen. Bedenk ook vanavond wat tot uw vrede nu dienende. Heere, laat het woord geopend worden. Laat het in al zijn helderheid en klaarheid verkondigd mogen worden. En waai met de wind des geestes. Heere, dat het niet aan ons voorbij gaat. Dat zelfs de vogels niet komen en het woord, het zaad dat gestrooid is, wegpikken. Omdat we straks naar huis gaan en het naast ons neerleggen en eraan voorbij gaan. Maar wilt u het zo laten strooien, heren, dat het valt in de akker van het hart. En laat het daar zijn werking mogen doen. Wortelen. Vruchten voortbrengen. Heren, dat we alle in dat woord worden ondergedompeld en er niet meer onderuit kunnen. Dat we onze zonden leren kennen. Leren beleiden. Tot u de toevlucht leren nemen. Tot u gaan zoals we zijn. O Heere. Omdat wij zeggen met Jacob vanavond. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Omdat hij dat heil dat u verkondigt. En dat u laat prediken. Daaruit ontvangen. Genade voor genade. Heere, wat een wonder is dat. Dat het loutere genade is. Die vrije gunst. Die eeuwig u bewoog. Mogen we zo elkaar aan u opdragen. Heere, dank dat we hier mogen zijn. Geef dat we van de warmte geen last hebben. U hebt de grootste hitte wat weggenomen. Heere, wat heb u onze heerlijke weken en heerlijke dagen gegeven. En de aarde schreeuwt om water. En daarin zien we weer onze totale afhankelijkheid van u. En het is maar het beste om in afhankelijkheid van u te blijven leven. Heere, zou u de aarde willen verzadigen met de regen des hemels. U hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En ook vanavond in onze harten. Heere, we zijn hier zo de rijen ingeschoven. We hebben onze plek ingenomen. Maar iedereen heeft zo'n zijn eigen gedachten, zijn eigen hart en zijn eigen leven en zijn eigen zorgen en moeite. Er zijn de heren met grote zorgen, met wat mindere. Er zijn er met zorgen omtrent de gezondheid. Heren, er zijn er die invalide zijn, die een rouw verkeren. En pas op de begraafplaats hebben gestaan om een geliefde achter te laten. Wat zijn dat allemaal ontzaglijke dingen in het leven. En heren, dan hebben we zelf geen troost. En dan biedt de wereld ook geen houvast. En dan is het ook dwaas om zelfs op prinsen te betrouwen. Maar heren, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zou u vanavond door de prediking het rijkelijk willen laten regenen. Met het water des geestes. Met de wateren des heils. Om te mogen drinken uit die fontein. Die ontsproten is tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Voor de inwoners van Jeruzalem en het huis van David. Heere, help ons zo bij het luisteren. Help ons ook bij het verkondigen van die woord. En laat zo samen met elkaar, als u ons hier bracht, en u hebt daar een bedoeling mee, want geen ding geschiet er in het leven zomaar, laten we samen met de Carls Maria aan uw voeten zitten, om de woorden van u te mogen opeten, en te mogen opdrinken, omdat dat woord vermaant en vertroost, bemoedigt en ontdekt, opgebouwd te worden in het allerheiligst geloof. Mogen we zo elkaar aan u opdragen. U kent ons, Heere. We hebben dat tot drie keer toe gelezen Ik weet van u, ik weet al uw werken, ik weet waar u woont. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Heren, laat ons dat nodigen om alles van ons aan u bekend te maken, omdat u het al weet. En eerst roepen, heb u gezegd, zal ik antwoorden, open door de prediking, uw hand, opdat verzadigd mag worden alles wat leeft. Geef ons zo'n goed ogenblik, heren. En straks, als we gekomen mogen zijn aan het einde van de dienst, laat het ons mogen getuigen dat het goed was om hier geweest te zijn, omdat u er was. En dat we dwars door alles heen iets mogen zien van de schoonheid, de heerlijkheid van die ene naam, de Heer Jezus Christus, wien te kennen leven en zaligheid is. Hoor ons, heren, uit genade, en laat alles van deze dienst zijn tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Laten we eerst nog gaan zingen. Wij willen dat doen uit de derde psalm, de versen 3 en 4. Psalm 3, ik lag en sliep gerust. Het vierde vers, sta op, verlos mij, heren. Ge hebt om God wel hier getoond voor mij te waken. De versen 3 en 4 van Psalm 3.
Thank you.
17e vers en daarvan een gedeelte. Ik zal het u voorlezen. Openbaring 2 vers 17 en dat gedeelte. Daar staat die overwint. Dan sla ik een stukje over. Ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. Nou ja, dat zijn hele bekende woorden. Het is ongetwijfeld een heel mooi woord. Maar als je dan al diep over na gaat denken. Begrijp u direct wat daarmee bedoeld wordt? Nou ja, we begrijpen dit wel. Het is een heerlijke belofte als een beloning straks aan het einde van de reis voor alle gelovigen die de overwinning mogen behalen. En dan worden ze rijk beloond met een witte keursteen. En op die witte steen een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Dit is duidelijk dat het gaat over een heerlijke beloning. Een tekst met een geweldig perspectief. En natuurlijk een stimulans om in de strijd vol te houden. We hebben allemaal de neiging om wel eens moedeloos te worden. En je bent wel eens zo diep moedeloos. Ja, je mag het niet zeggen, je mag het niet denken. Maar dan denk je met Elia, heren, was er maar een eind aan. Neem maar weg. Zo moedeloos kun je zijn. Ja, het mag niet, dat weten we ook wel. Maar de reden kunnen er genoeg voor zijn. En dan hier vanavond een aansporing om te blijven verharden. Om in de strijd toch het hoofd overeind te houden. Om de eindpaal te bereiken. Want er staat wat tegenover een geweldige beloning. Nou, dat voelen we allemaal aan. Dat dat in de tekst staat. Maar als je nou gaat vragen, wat wordt nou precies bedoeld? En wat wordt nou precies beloofd? Weet u dat zo gelijk? Wonderlijk eigenlijk, hè? Dan wordt die tekst ineens moeilijk. Wat is nou die witte keursteen? En wat is eigenlijk die nieuwe naam die erop staat? Ja, dan kan natuurlijk heel die tekst kunnen nemen vanavond, maar er wordt veel te veel. Als je nog even dat stukje neemt wat ik overgeslagen heb, dat manna, ik zal hem geven, te eten van dat manna dat verboden. Dat begrijpen we ook wel. Manna, we denken natuurlijk aan Johannes 6... En dan maak je die stap die Christus deed van dat manna naar Christus, het brood des levens, daarvan te mogen eten. Nou, dat begrijpen we allemaal wel, dat begrijpen de kinderen. Maar waarom staat er dan bij het is verborgen? En ineens wordt het weer helemaal moeilijk. En dan zeg je, nou begrijp ik het weer niet. Ja. Eigenlijk wonderlijk, wat een wonderlijke tekst. Ja. Ja, en daar komt nog bij dat er staat met die witte keursteen, met die nieuwe naam, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Eigenlijk ga je die tekst pas precies begrijpen als je het ontvangen hebt. Ja. Als je straks die witte keursteen in de hand hebt, ja, dan weet je wat het is. En het blijkt ook een heel persoonlijke zaak te zijn. Voor ieder persoonlijk. En dat moment als het dan in vervulling zal gaan. En je ontvangt die keursteen wel, zegt de schrift. Dan weet je het. Zullen we dan maar wachten tot dat moment? En dan zullen we de tekst maar toesluiten. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Maar we toch samen vanavond proberen na te speuren. Wat de schrift ons hier wil zeggen. Ongetwijfeld begrijpen we allemaal. Dat het gaat om een rijke belofte. Dan staan we stil, heel eenvoudig, bij twee gedachten. Deze rijke belofte geldt voor de overwinnaars. Die overwint. En in de tweede plaats letten we op het rijke perspectief. Hij ontvangt die witte keursteen met die nieuwe naam erop. Dat is ongetwijfeld een rijk perspectief. Nou, dat gaan we overdenken. Een heerlijke, rijke belofte. In de eerste plaats voor overwinnaars. En in de tweede plaats met een diep, een rijk, een heerlijk perspectief. Ja, we zijn zo een beetje begonnen met aan die tekst wat te ruiken. Aan de ene kant voelen we allemaal een rijke inhoud. Het gaat natuurlijk over het eeuwige leven straks. Maar wat wordt nou precies bedoeld? Dan is het ook weer zo'n moeilijke tekst. En toch zegt de schrift, let er nou toch op. Die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Het is niet zomaar een woord. Ge weet, het staat in die briefjes. En die briefjes, die komen van Christus, de koning de kerk. Dus in die 7 briefjes, daar spreekt Christus. Het is zijn woord. En tegelijk staat hier in dit vers, dat de geest spreekt. Het woord van Christus is het woord van de geest. En het woord van de Heilige Geest is het woord van Christus. We doen er dus goed aan erop te letten. Eigenlijk staat er, als je een oor aan je hoofd hebt. De zaak is, heb je toch? Je hebt dat toch? Luister dan. Zet je oren wagenwijd open. Zomaar een opmerking even terloops, maar toch wel, denk ik, een opmerking to the point. Heb je er wel zo van nagedacht dat zalig worden alleen maar horen is? Het is alleen maar luisteren. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikt woord Gods. Zul je oren eens wagenwijd openzetten, vriend? Want het gaat om het woord van Christus en het woord van de Geest. Die overwint. Nou, we voelen allemaal aan dat spreek gaat over strijd. Die overwint als een gelovige die in de strijd heeft mogen volharden. En zo dwars door de strijd en de moeite van het leven heen het eindpunt heeft mogen bereiken. En als een overwinnaar in de strijd tevoorschijn treedt. Nee, verwacht, ik ga nog wel verder preken. Want ik kan begrijpen dat sommigen zeggen, nou, ik ga maar naar huis. Hè? Want daar hoor ik toch niet bij, bij zo'n overwinnaar. Want ik heb me de gedachte dat ik elke dag weer verlies. Dat ik elke dag toch eigenlijk weer een heleboel moet inleveren en toch weer het verloren heb. Als u nu vanavond uw knieën buigt, he, voordat je naar bed gaat en je zoekt het aangezicht des Heren, kunt u dan daar met een hoge borst komen van ik heb hier weer de overwinning behaald en of moet je zeggen ik ben weer gestruikeld. Die boezemzonde had me weer te pakken. En die duiven met zijn vurige pijlen wist weer mijn zwakke plekken te krijgen. Toch, die overwint. Nou gemeente, daar was alle reden toe. U weet, dat boek Openbaring, dat heeft Johannes op Patmos in 1 dag ontvangen. U weet, hij was er vanwege het woord van God. En het getuigenis van Jezus Christus. En op de dag des Heren, de dag van de opstanding van Christus, op de zondag was hij bijzonder in de kracht van de Heilige Geest. En heeft hij de inhoud van het hele boek Openbaring, ik druk het zo uit, mogen schouwen. En mogen horen. Kijk, wij hebben het al moeilijk met het lezen van dat boek. En je kunt het nog eens lezen en nog eens lezen. Hij zag het allemaal voor ogen gebeuren. En toen kreeg hij de goddelijke opdracht alles wat hij schouwde en hoorde en zag op te schrijven. Het ging over de dingen die haast gebeuren moeten. Die er nu zijn, die in de toekomst zijn. Het boek Openbaring omvat heden en toekomst. Tot aan de dag van de wederkomst toe. Schrijf het op. En hij kreeg de opdracht om dat geschreven boek Openbaring te richten aan die 7 gemeentes in Klein-Azië. Zou best mogelijk kunnen zijn, ik weet het niet zeker, ik opper het maar, dat van die 7 gemeenten wat afgezanten Johannes op Patmos in zijn ballingschap hebben opgezocht. Misschien wel de ambtsdragers van de gemeente, leidslieden, vandaar dat ze engelen genoemd worden. Sinds wanneer wordt een dominee engel genoemd? Nou, een dominee is dus geen engel, hè? Laat hij zich maar helemaal niks verbeelden. Nee. Verre vandaar. Daarom is het mij te kort door de bocht om te zeggen, nou die engelen, dat zijn dan de leiders van de gemeente. Nou, waar vind je dat elders in de schrift? Een engel is een afgezant, dat kon mij beter over. Een bode. Dus misschien leiders van de gemeente die door de gemeentes afgezonden zijn. Als gezanten. En zij vertegenwoordigen dus die zeven gemeentes. Nou. Dus door die engelen van die zeven gemeentes, die afgezanten, die leidslieden, komen de briefjes tot die zeven gemeentes. Waarom nou die zeven gemeentes? Daar lagen er in Klein-Azië toch veel meer. Nou ja, dat is het verkiezend werk van Christus. Zo heeft Christus het behaagd, die zeven gemeentes. Maar dwars door die zeven gemeentes komt dat hele boek tot alle gemeentes van die dag. Ja, tot de kerk van het hele Nieuwe Testament. Boodschap voor u en mij. Dus je doet er goed aan om op te letten. Wie oren heeft die horen. De geest tot de gemeenten zegt. Nou, deze tekst ligt dan in dat briefje dat gestuurd wordt naar de gemeente in Pergamum. Als u een kaart neemt, dan kunt u zien dat die zeven gemeentes in een kring liggen. Pergamum ligt het hoogste, het meest noordelijk. En als je Pergamum zou benaderen, dan ligt het in een dal en gebouwd op een heuvel. U ziet dat al in de verte. 300 meter hoog. En het is wonderlijk, die stad is eerst gebouwd bovenop die heuvel. Zo'n soort bovenstad. Later is ook beneden aan er gebouwd, kwam er die benedenstad bij. Nou, en daar in die stad Pergamum, daar heeft Christus zijn gemeente. En u zegt Christus door de Heilige Geest tot die gemeente daar in Pergamum, ik weet uw werken. Dat betekent, ik weet alles van je af. Als nou Christus dat tegen u zou zeggen vanavond, schrik je dan of ben je dan vertroost? Ik vraag het mij. Ik weet alles van jou. Ik weet je doen en je laten. Ik weet je zitten, je opstaan. Ik weet je handen en je wandel. Je leven is voor mij een open boek. Laat me nou maar tegen elkaar zeggen. We schrikken er allemaal van. En dan hoop ik dat er ook vanavond mogen zijn die zeggen, dominee, wat vertroost mij dat. Dat God alles van me af weet. Alles. Dan buig ik mijn knieën wel vanavond. Ik hoef het niet eens meer te zeggen, want hij weet alles van me af. Dan mag je zich een geslagen kind troost zoeken bij die hemelse vader. Aan de voeten van die gezegende berg. Ik weet alles van jou. En weet je wat nou zo grijpend is? De Heere zegt, ik weet wat jullie wonen. Namelijk daar de troon des Satans is. Dat is toch wat? Dat is toch wat? Kijk, we zijn het er allemaal mee eens. En dat zegt dat boek Openbaring. Dat heeft Johannes mogen zien. Hij zag door een deur in de open, maar daar stond Gods troon. Zit nooit vergeten, mensen. In alle moeite en zorgen van het leven, als je met raadsel zit en rouw, er staat Gods troon boven alles. God regeert. Ja. Ik las van de week in een dagboek dat ik aan tafel lees. Een Engels dagboek, maar heel erg mooi. En dan las ik, kijk, wij moeten leren om de plaats in te nemen die God ons wijst. Meer niet. En dan verstaan dat hij regeert. Dat hij alles in zijn handen heeft. Maar, terwijl God regeert, geen ding, hoor je, geen ding geschiet er ooit gewissen dan het hoogst bevel uit des Heren mond. Maar God heeft daar in dat geheel van zijn regering een plaats ingeruimd voor de macht van de Satan. Ja. Niet dat hij achter het werk van de Satan staat, maar het werk van de Satan staat binnen de Godsregering. Is toch geen rijke troost? De Satan kan niets buiten God om. Maar in de Godsregering laat de Heer de Satan wel zijn gang gaan vaak. En als waar door de zonde is heel de wereld als ware het domein van de Satan geworden. Maar het verschilt wel per plaats. Met Pergamum, daar troont de Satan. Je zou er toch wonen? Daar staat heel bijzonder de troon van de Satan. Hij heeft die stad in grip. Hij regeert er. Het is zomaar te proeven als je door de straten van de stad loopt.
Ja.
Daar regeert de zonde, de misdaad, de ongerechtigheid. Daar zit de Satan op de troon. Nou, je zou dat gewoon, hè? Ja. Men heeft er wel eens over nagedacht wat het allemaal precies betekent. Ik wil u een klein beetje op weg helpen. Ik zei het al, als je die stad naderde, dan zag je dat hoogste punt van die heuvel. Dat noemen wij de Acropolis. Dat is het hoogste punt van die heuvel. En dat zag je gelijk, want daar stond een groot altaar voor Zeus. Een Griekse afgod. Daar stond een tempel voor Zeus. Er stond een tempel voor de godin Athene. En als je de stad doorkruiste, hij druipte van de afgodendienst. Nou, daar de Satan die troont. En in die tempel van Zeus, daar stond als ware de troon waarop die god was afgebeeld. Helemaal in de greep van de afgodendienst. Nou, waar de Satan woont. Er is een stadgemeente, ik heb het u getekend, die ligt in de greep van het heidendom, de afgodendienst, de zonde, de Satan. Daar is de kerk. Dan zeg je toch, hoe hou je het als kerk uit? Hoe kun je staande blijven in het geloof? Je wordt toch meegeslokt en meegetrokken? Kijk, we gaan natuurlijk onze tijd en ons land niet met Pergamum vergelijken. Maar er zijn best wel lijnen te trekken. Voel mij te ver om dat te doen, want ik wil naar die tweede gedachte toe. Maar je moet eens Openbaring 13 lezen. Het is nu al te proeven. Zal straks vlak voor de wederkomst van Christus in de eindtijd zijn. Dat de Satan troont in de antichrist. Zien we niet, gemeente, hoe de wereld in de greep is van antichristelijke gedachten en machten? Ik wijs het er maar aan, maar zie je in het openbare van Nederland volksleven niet de troon van de Satan staan? Alles kan en alles mag. Laat ik u één voorbeeld noemen, wat je wereldwijd ziet. In onze jeugd had je toch nooit gedacht over homohuwelijken. Nou, het is vandaag gewoon. Het is raar als je er tegenin gaat. Zelfs een Anglicaanse bisschop uit Amerika. Die heeft zelfs tot bisschop gehaald. En het is heel gewoon, zo wil God het. Nou, als dat de troon van de Satan niet is. En zo zou je door kunnen gaan. Nou, in zulke een wereld leef wij. Dan vraag je toch, hoe hou je het in deze wereld als kerk uit? Hoe blijf je staande in het geloof? Er komt nog een stukje bij, ik ga niet heel de brief met u naar. Maar in Pergamum, waar de troon des Satans, daar woont je dan. Daar is dan de gebruik van Christus. En er staat, daar zijn er ook die de leren van Biliam houden. Die de kinderen Israëls, die aan Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen. Omdat ze zouden afgodenoffer eten en hoererij plegen. Alzo hebt ge ook die de lering der Nicolaïten houden. Je komt er wel eens meer in die briefjes tegen. De lering van de Nicolaïten. Dat had je daar ook. En dat was dan in de gemeente zelf. Dus eerst de buitenkant, heel die maatschappij in de greep van de zonde, de duivel, de Satan troonde daar. Maar dan ook binnen kamers, binnen de kerk rommelde het ook aan alle kanten. Er was ook wat aan de hand. Er waren er die de leringen van de Nicolaïten hielden. Wat zou dat zijn? Christus zegt, ik haat het, ik heb er een afkeer van. Nou, u moet weten, dat het openbare leven speelde grotendeels af in die afgodstempels. Als je de handel draait, je had bijvoorbeeld een handelszaakje, dan sloot je aan bij gildes. U kent dat wel. Anders kon je geen handel drijven, dat kun je van vergeten. Wil je dus wat verdienen, wil je in je gezin brood op de plank hebben, nou dan moet je bij zo'n gilde aansluiten. En dat leven van zo'n gilde, dat speelde zich af in die afgodstempels. Er werden maaltijden gehouden. Er werd vlees gegeten aan de afgodenhoffert. Er werd de keizer aanbeden. Nou, en daar werd handel gedreven. En wil je je zaak overeind houden, moest je meedoen. Nou, dat kan een christen toch niet? Een christen zegt, ik haat het. Nou, dan was alleen de bedelstaf open. Dan kon je geen handen meer drijven, je kon voor je gezin niks meer verdienen. Ja, en dan kwam je tot de armoede. Daarom waren er, en dat is die leer van de Nicolieten, die zei, ach, ga toch een beetje mee. Ga toch een klein beetje mee. We gingen een compromis sluiten. We dienen met het hart toch van God. En we vrezen de Heer. En dit is voor je boterham, je moet toch wel. En ze gingen een compromis sluiten. God wat en de wereld wat. En eigenlijk gingen ze steeds verder met die wereld mee. Ja, ik moet mijn zaak toch overeind houden. Ik moet een klant hebben. En daarom deden ze mee met het gildeleven in die afgodstempel. Ze hielden dat die maaltijden. Was er helemaal in de sfeer van de afgoden. Ach, het zijn toch mijn afgoden. Maar Christus zegt, ik haat het. Leer dan een Nicolieten is kerk en wereld vermengen. Compromis sluiten. Zo ver mogelijk met de wereld meegaan. Dat is het gevaar van binnenuit. Ik hoef het helemaal niet toe te passen. Ik heb er ook geen zin in. Maar je proeft het zomaar dat dit het gevaar is van zijn kerk midden in leven. Ja. Hoe ver ga je met die wereld mee? Ja. Dat compromis sluiten. Dat vermengen. Ik wat en God wat de wereld wat en God wat. Nou, daar is nou de kerk. Kun je nou begrijpen, gemeente? Als Christus in zo'n stad zijn bruidskerk heeft, waar de Satan woedt, waar het heidendom tastbaar is, waar binnen de gemeentes mensen zeggen, oh, je moet het allemaal niet zo zwaar opnemen, je mag best wel, en ze sluiten een compromis, want tenslotte gaat het om je geld. En het is en Christus wat en de wereld wat. Ik zeg, ik ga dat niet verder toepassen. Maar heb ik het mis dat dit het gevaar is wat onze reformatorische kerken bedreigt? Wees eens eerlijk. Radicaal voor God en Christus en zijn dienst uitkomen? Of toch maar een beetje? Je moet toch wat? Ja, dominee, anders gaat mijn zaak eraan. Anders kan ik... Christus zegt, ik haat het. Ik haat het. Heb ik het mis, lieve mensen? En ik sluit mezelf erbij. Ik preek voor mezelf dat we al zoveel stappen met de wereld hebben meegedaan. Leer van de Nicolaïten. Ik haat het. Dit is de leer van Biljam, u weet dat wel, hè? Balak die moest de Moabieten, Balak die heet Biljam geroepen en het volk van Israël moest gevloekt worden, maar het ging allemaal niet. En u weet, toen heeft Biljam gezegd, van moet je eens luisteren, probeer ze maar te verlokken. Groot feest, een heidensfeest, je gooit de vrouwen erin, verlok ze maar, trek ze maar. Zie je, dat is de neer van de Nicolieten, dat compromis sluiten. Dat niet onvoorwaardelijk God dienen, maar met de wereld meegaan. Ik haat het. Wel genoeg. Nou, en te midden daarvan heeft Christus een kerk. En dan besluit hij de briefje. En dan zegt hij, wie oren heeft die horen. Wat de geest zegt, die overwint. Ja, dat is staande blijven in het geloof. Dat is volharden in de schrift. Dat is vasthouden aan God, zijn woord en zijn Christus. Daar gaat het om. Kijk, ik hoor zoveel om me heen. En het is uitstekend hoor, ik zeg er niks van. Ik hoor zoveel om me heen. Ja, doe maar niet. Als ik nou maar weet dat God met me begonnen is. Zit jij ook in die hoek?
Nou, zeg maar.
Ah, ik zeg er niets van, want het is heel goed hoor.
Ja, toch?
Zeg voor vriend de school niet mee begonnen is.
Ja.
Tuurlijk. Schoon wonder. Ja, ik zeg zoveel dan, maar zeg ik maar voor mezelf hoor. Hoef u niet te zeggen. Zover ik mijn leven kan nagen, wat jongs af aan, mag ik leven bij Gods woord en bij de waarheid. En toch heb ik niet naar God gevraagd. Hè? Nou zeg ik eerlijk vanavond, God heeft naar mij gevraagd. Hm? Zeg je dat ook of niet?
Ja.
Stwonde. Hij die in u een goed werk begonnen. Maar je hebt mensen gemeten die zoveel energie stoppen. Als ik nou maar weet dat God dan begonnen is en ze zien allerlei kenmerken en gaan ze op rust en ze vergeten één ding. En wat vergeten ze? Luister, wie volharden zal tot het einde. Ze het niet vergeten. Hm? Wie volharden zal, mijn vriend? Wie de hand aan de ploeg slaat en ziet achterom, is niet geschikt voor Gods koninkrijk. Wie overwint, zal ik de eindpaal bereiken straks? Zal ik volharden in de strijd? Ik hoef u niet te vertellen vanavond, ik kijk hier maar rond. We gaan elkaar een klein beetje kennen, hoe moeilijk het leven kan zijn. Iedereen heeft wel zijn moeite en zijn zorgen. Soms denk je, hier, ik hou het niet meer uit. Heer, en ik bezwijk. Ga je met Elia aan de kant van de weg liggen. Heren, onder je de nevenboom. Neem me maar weg en verkant er niet meer tegenop. Wat zou je denken van de geestelijke strijd? Hm? De Satan met zijn vurige pijlen onderschat het niet. Want de Satan weet precies je zwakke plekken. Hij weet het precies. Onderschat de verlokking van de wereld niet. Zie de brief hier in Pergamum. Maar weet je, mijn vriend, wat nou de meest ergste vijand is? Hm? Ja. Ik zeg wel eens tegen mezelf, en ik zeg het ook vaak aan tafel tegen mijn gezin. Ik zeg, we kunnen de deur nog dicht doen en houden de wereld buiten. Doe je het er ook wel? Maar weet je wat ik niet buiten kan houden? Mijn eigen ik. En daar ligt de grootste strijd. Wat Paulus zegt in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie verlost me ooit van het lichaam deze doods? Hm? Krijgt u dat toch onder die inwonende zonde? Dan zit je nou midden in de strijd van het leven. En weet je waar het om gaat? Laat ik dat vanavond mogen zeggen. Om het einde. Wie overwint. Wie straks volharden mag tot het einde. En dat ik straks aan het einde van de baan als een overwinnaar tevoorschijn mag komen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Hm? Ja. Iemand zegt, dominee, dan ga ik iets zeggen wat misschien vreemd in jorie klinkt. Maar wat toch voor mij is een paal boven water staat. Misschien zit hij in de kerk die zegt, dominee, ik ken die strijd. En ik moet helaas zeggen dat er zoveel momenten in mijn leven zijn dat ik het verloren heb. Hm? Dat ik het verloren heb. Dat de Satan het weer won en dat hij stond te lachen. Dat ik weer die oude mensen in die onder kreeg. Dat ik weer toegaf aan die boezemzonde. Weer gestruikeld. Mag ik dan eerst zeggen, en misschien vindt u dat vreemd, maar ik bid u, leg het niet naar ze neer. Het is goed in het leven om jezelf te leren als een verliezer te kennen. Hm? Ken jij dat, vriend? Het is goed om jezelf als een verliezer Gods aangezicht te kennen. Dat je vanavond moet zeggen als je knieën buigt, oh God, ik heb het weer verloren. Om dat voor de Heere uit te wenen. Weet je waarom? Dan verwacht je niks meer van jezelf. Dan ga je de overwinning niet meer in jezelf zoeken. Dan ga je van jezelf afkijken. En toch die overwint. Dan mag ik toch zeggen vanavond. Ja, ik zeg het. Ja, ik zeg het toch. Ik ben een overwinnaar. Ja.
Zeg ik toch, hè?
Zeg het ook na, mijn vriend. Zeg je de amen op? In jezelf verliezen. En waar ligt nou de overwinning? En dan mag u verder preken. Kom, preek eens verder. In Christus. Daar ligt de overwinning. Aan Christus is ook die strijd ingegaan. Hij vond de Satan op zijn weg. Tja. Hij vond de volle Satan op zijn weg. Hij is de man van smarten. Hij verzocht in krankheden. Hij vond de zonden op zijn weg. Hij vond Gods toorn op zijn weg. Hij vond de dood op zijn weg. En Christus is schijnbaar ten onder gegaan. Schijnbaar. Want hij is gestorven. Maar in dat sterven was hij een overwinnaar. Want voor zijn sterven riep hij uit: het is volbracht. En als de grote overwinnaar van de dood is hij opgestaan. Gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd. Wees waar onze overwinning ligt: in die borg, in Christus. Die overwint is een gelovige die zich vasthoudt aan Christus. Dat is een mensenkind die alles van die borg verwacht. Dan moet ik oppassen dat ik hierover niet door ga preken. Want het is tijd om naar de tweede gedachte te gaan. Maar ze hebben het wel zo over zielsbevindingen. U bent ook een voorstander van een bevindelijke preek, of niet? U toch ook, hè? Ja, u toch ook zeker. Maar nou komt het er wel op aan wat je onder bevinding verstaat, hè? Nou ben ik een lastig mens, hoor. Ik weet het. Ik ben heel erg lastig. Alle bevinding die als bevinding geïnterleerd wordt, is voor mij geen bevinding. Weet je wat bevinding is, mijn lieve vriend? Mag ik toch één noot erop zeggen? Mijn vrouw had een oom en die heeft ook gepreekt in zijn jaren in de hemel. En toen ik pas ging preken, zei hij altijd tegen me, hij zei, je moet goed onthouden, zegt hij. Je kunt heel je bevinding op je nagel schrijven. Eigenlijk begreep ik dat toen niet zo goed. Dan ben ik een klein stukje ouder geworden en nu ga ik het begrijpen. Gaat u het verstaan? Weet je wat de wezenlijke bevinding is? Ik niks en Christus alles. Dat zijn de lessen voor het leven. En daarom gooit God ons in de strijd. Daarom gooit God ons in het water van de moeite en de zorgen. Om als een verliezer heen te vluchten naar die zoete borg. Gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd. Gode zij dankzij Paulus, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heere. In hem staat er, zijn wij, hoe staat het er ook weer? In hem zijn we meer dan overwinnaar. Door hem die ons kracht geeft. Wie overwint? Ja, dat is een mensenkind die straks aan het eind van het leven niets anders overhoudt dan Christus. Nou, dus door de strijd heen in jezelf verliezen in Christus de overwinning. Is hij je nou dierbaar of niet? Dan zeg je alles aan hem. Gans begeerlijk. Ik ga naar de tweede gedachte, maar er zit iemand in de kerk die heeft nog een vraag. Misschien een jong iemand. Dominee, mag ik zo naar Christus toe vluchten? Ja. Waar staat het in de Bijbel dat dat niet mag? Waar staat het? Ik zou zelfs zeggen, doe het nou onverweld. Dominee, hoe moet ik dan tot Christus vluchten? Zoals je bent. Helemaal zoals je bent. En rust niet. En je mag rust in die zoete bloedwonden van Christus. In hem meer dan overwinnaars. Maar het gaat wel door de strijd heen, hoor. En die strijd kan zwaar zijn. Maar dat geeft niet, hoe zwaarder de strijd, hoe heerlijke Christus gaat uitblinken. Nou, die overwint. En dan volgt de tweede. Een rijk perspectief, een heerlijke beloning. Ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. We voelen allemaal, dat is iets wat komt aan het eind van de baan. Dat is een beloning die straks God geeft. Ja. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Door de strijd, door de moeite, door de zorgen, door de rouw. Maar straks die heerlijke beloning. Ja. Dat is dus iets wat weggelegd is voor op het moment van het sterven. En vooral op die grote dag als Christus terugkomt. Dan krijgt een overwinnaar die witte keurstenen op die stenen. Een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Maar zoals het met alle geestelijke zaken gaat, in beginsel wordt het nu al gekend. Hier een beginsel al gekend, straks volkomen. Wat een beloning, hè? Maar dan is de vraag natuurlijk, wat wordt nou bedoeld met die witte keurstenen? Ik zal u niet vermoeien met de vele verklaringen. Oh, er zijn boeken vol over geschreven. Legio verklaringen. Ik beperk me. Ja, ik maak het niet moeilijker. Ik beperk me tot 4 verklaringen. Mag het? En ik vind ze alle 4 mooi. Daarom preek ik ze ook. U moet mezelf uitzoeken wat u de mooiste verklaring vindt. Ik zal er zeggen wat ik de mooiste verklaring vind. Maar ik ga er toch 4 noemen. Ik pluk er zomaar wat uit de legio verklaringen. Een witte keursteen. Er staat heel eenvoudig in het Grieks een witte steen. Gewoon een witte steen. En voor steen staat een alledaags woord. Een kiezelsteen. Dat betekent dat woord wat in het Grieks gebruikt wordt. Dus een hele gewone steen, maar dan wel wit. En op die witte steen een nieuwe naam geschreven. Die je alleen maar kent als je die steen met die nieuwe naam mag ontvangen. Nou zijn er wel, dat is de eerste verklaring, die denken aan juwelen. Juwelen. Hoe men op die gedachte komt wel, er wordt ook gesproken van het manna. Je weet, in de woestijnreis lag elke morgen dat manna, dat brood uit de hemel. En er zijn de rabbijnen die zeggen, toen God in de woestijn manna liet regenen, liet hij ook edelstenen, juwelen regenen. Dat is een rabbijnse verklaring. Wel nu, zeggen dan schriftelijken, die pakken dat op en die zeggen, nou er wordt van manna gesproken, dus bij die witte steen moet je denken aan juwelen. Onze kinderen weten dat de hoge priester, die had die borstlap, weet je niet? En die borstlap, die 12 juwelen, edelstenen, voor elke stam van Israël 1. Nou, zo'n witte steen, zo'n witte juweel, is dan de persoon zelf wiens naam erop staat. Ja, zie? Dat is een iemand die dus mag overwinnen en die zal straks zijn als zo'n juweel, als zo'n edelsteen. En waarom wordt zo'n edelsteen dan wit genoemd en is het een steen? Wit is de reinheid, de smetteloosheid, de heerlijkheid. Een steen is de duurzaamheid. Dan betekent dat die witte steen met die nieuwe naam erop, straks in het uur van het sterven, dan mag je als een juweel, als een edelsteen, ingaan in de eeuwige volle heerlijkheid, waar geen zonde meer is, geen dood meer, geen strijd meer. Dan ben je gewassen, gereinigd, geheiligd, en dan mag je deel hebben aan het eeuwige volle leven. Schitterend. Indrukwekkend. Ja. Dus die witte steen is dan de persoon zelf die mag overwinnen als een gelovige. Die mag weten dat het zijn naam staat op die edelsteen. Dat hij rust op de borst van Christus. En zo mag ingaan om deel te hebben dat eeuwige, volle, onvergankelijke leven. Tot in eeuwigheid. Ja. Kijk, dan is de strijd voorbij. Er is geen nacht meer. Er is God alles en in alle. Er is geen zonde meer. Er zal een volle heerlijkheid zijn tot in der eeuwigheid. Nou, dat begint al in het uur van het sterven. Als je gelovige naar huis mag gaan. Maar ja, dat is nog ten dele, want het lichaam blijft nog in het graf achter. Straks op die grote dag. Als zo'n witte steen, zo'n witte edelsteen ingaan in de volle heerlijkheid. Troost dan kan met deze woorden. Dan zult ge altijd bij de Heer zijn. Dat wacht. Ja. Eigenlijk hebben we hier al genoeg aan, weet je niet. Vind je dat niet indrukwekkend? Ik ben altijd weer blij dat ik jonge mensen zie, dat ik kinderen zie zitten. Mag ik achter jullie aandringen? Het is de moeite waard om de Heer te vrezen. Het is waar, het kost hier strijd. Wie achter mij wil komen, verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mee. Gaat hier door de verdrukking heen. Maar straks, als zo'n witte edelsteen met de nieuwe naam ingaan in de volle heerlijkheid, waar God zal zijn alles en in alle. Ja. Zie eens de verklaring. Nu ze zeggen, dominee, dat is mooi. Ik vind hem ook wel mooi, maar ik heb er één bezwaar tegen. Ik zal u vertellen wat. Kijk, dat woordje voor witte steen, heb ik al gezegd, dat betekent eigenlijk heel eenvoudig een kiezelsteen. Nou, een kiezelsteen is geen juweel. Dus dat is een klein beetje een bezwaar dat ik er tegen heb. Dat ik denk, ja, zo zal het wel niet helemaal verklaard moeten worden. Maar het is wel mooi. De tweede verklaring, daar ga ik wat dieper op in. Ja, vorige keer had ik gezegd dat ik laatst in mijn eigen gemeente over zonde 23 gepreekt heb. Nou, laat ik daar eens even op terugkomen. Laat ik daar eens even op terugkomen. Straks ontvangen een witte steen met een nieuwe naam erop die niemand kent dat hij hem ontvangt. U moet weten, Pergamum was een belangrijke stad in de oudheid. Daar was het administratief en het juridisch centrum van Klein-Azië. Daar werd dus recht gesproken. Daar vond je dus een rechtbank. En weet je hoe vaak in die oude wereld, in die heidenswereld, recht werd gesproken? Als men er niet uitkwam, dan bracht men de beschuldigde voor de afgoden. En dan had de rechter een urn. En in die urn een witte steen en een zwarte steen. De witte steen onschuldig. De zwarte steen schuldig. En voor het aangezicht van de goden werd die urn geschud. En dan sprong er een steen uit. Was het zwart, dan was je schuldig. Was je wit, die steen, dan was je onschuldig. Begrijp je? Nou, ik zal hem geven een witte steen. Dat is die steen met onschuldig erop. Die zwarte steen is schuldig. En de witte steen is onschuldig. De Heere zegt dus, als je overwint, dan zal ik je die witte steen geven van de onschuld. Vind je schitterend? Mag ik een vraag stellen dan nu vanavond? U zit zo rustig te luisteren. Als je nu vanavond eens voor Gods aangezicht wordt gedacht. En we staan voor het aangezicht van Christus. De rechter die komt. En die zal voor mijn aangezicht die urn gaan schudden. Welke steen heb ik dan verdiend? Ik vraag het mij. Welke steen heb jij verdiend? En jij? Nou, ik hoor niks. Als er nou met al mijn zonden en al mijn afmaken kom voor een heilige, rechtvaardige God en het aldoorziend oog van Christus. En hij zou moeten gaan recht spreken. Of die zwarte steen, of die witte steen. U zegt, dominee, u mag het aan me vragen, welke steen zou u krijgen? Mag ik het zeggen? Alle twee. Zal ik daar maar mee beginnen? En weet je welke steen ik verdiend heb? Die zwarte steen. Of zit hier iemand in de kerk die zegt, dominee, die heb ik niet verdiend. Die zwarte steen. Schuldig. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is voor uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Maar nou, die witte steen, daar gaat het toch om in het leven. Dat die witte steen mag krijgen. Onschuldig. Vrijgesproken van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven. Daar gaat het om. Tja. Als iemand nou vraagt, dominee, wat is nou de kern van de prediking? Dan zou ik zeggen, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Daar gaat het om. Of had u een ander antwoord gegeven? Mag hoor, maar dat antwoord geef ik. Dat is de kermartemraad. Waar staat het in de catechismus? Zonde 23.
Ja.
Dat is om zo te zeggen, de pit en de kern van de catechismus. Dat is de pit en de kern van het evangelie. Maarten Luther zegt, dat is cor ecclesi, dat betekent het hart van de kerk. Daar staat of valt alles mee. Of is die rechtvaardiging alleen maar nodig voor enkelen? Is dat alleen voor enkelen nodig? En kan het ook zijn dat u op de weg bent, maar dat u die rechtvaardiging niet hoeft te kennen? Kan dat zo? Is dat recht? Wel nee, lieve mens.
Wel nee. Wel nee.
De rechtvaardiging is niet voor enkelen, maar dat is voor iedereen nodig. Mag ik het zo zeggen vanavond? Zonder rechtvaardiging is het voor eeuwig mis. Anders staat mijn schuld nog open. Zondag 23. Wat baat het u? Als je dit alles gelooft. Prachtige zondag. Dit alles gelooft. Er zijn die 12 artikelen besproken. De inhoud van het geloof. Als je dat nou gelooft. Daar gaat het om, hè? Dat geloof in God drieënig. Dat geloof in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Dat geloof. Dat ware zaligmakend. Als je dat nou gelooft. Het valt mij zo vaak op dat de catechismus zo modern is. Onze moderne tijd zegt, wat heb ik er aan? Wat levert me op? Onze moderne tijd vraagt naar nut. Kijk maar naar je jongelui om je heen. Dominee, wat heb ik er aan? Anders doe ik het niet. Wat levert hem je op? Nou, zoals de catechismus ook. Wat baat het je? Wat heb je eraan? Wat levert je op? Als je dat gelooft. Intussen, lieve mensen, daar gaat het om. Dat hartelijke geloven. Dat geloven dat men aan God toevertrouwt. Dat geloof dat men met huid en haar aan Gods belofte toevertrouwt. Ja. Jij bent het er ook maar mee eens. Dat leven uit Gods belofte is leven uit Christus, of niet? Hetzelfde hoor. Leven uit Gods belofte is leven uit Christus. En leven uit Christus is leven uit Gods belofte. Nou, als je dat nou alles gelooft, wat heb je dan? En wat staat er? Dat ik voor God rechtvaardig ben. In Christus. Tja. Dat ik recht voor God sta. Dat die verhouding tussen God en mij in orde is. In Christus. Altijd als ik erover preek, dan zie ik me weer in de catechisatie. Lokaal zitten in Scheveningen. In de Prins Mauritslaan, in de Tapenkerk, achter in de kerk, of bij het catechisatielokaal. En onze dominee zei het al, de rechtvaardiging is een richterlijke daad Gods. Waarin hij een zondaar vrij spreekt om Christus wil van schuld en straf. En hem een recht geeft op het eeuwige leven. Zo heb ik het op catechisatie geleerd. U ook? Mooi hè? Zit onthouden? En hoe ben ik rechtvaardig? Lieve mensen, hoef ik niks op te doen. In Christus voor God rechtvaardig. Het geloof ziet schoonheid in Christus en ziet dierbaarheid in die borg en vlucht naar die borg. Ja, maar staat er, hoe ben je dan rechtvaardig? Leg het eens uit. Nou, dan zien we die urn dus, hè? Die witte steen en die zwarte steen. Die zwarte steen zegt je bent schuldig. Die witte steen zegt je bent onschuldig. Dan staat er, ik ben rechtvaardig, moest kijken wat er staat. Alleen door een waar geloof. Tja, kan het eenvoudiger? Alleen door een waar geloof. Dat echte, echte, wezenlijke geloof. Nou ben ik niet om het geloof rechtvaardig, maar wat het geloof doet. Hoe zit dat dan? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Nou komt die zwarte steen. Ik vraag het je vanavond. Als je nou bij die urn moet komen en die wordt geschud, wat heb je dan verdiend? Nou eerlijk, hè? Heb jij die zwarte steen verdiend? Of niet? Je zegt niet. Als je nou vanavond je knieën buigt, hè? En ik kom voor Gods aangezicht, dan zeg ik, Heere, ik heb die zwarte steen verdiend. En verder kom ik niet. Zie het op mezelf, hoor. Luister maar. Al is het dat mijn conscience, dat is mijn geweten, me aanklacht dat tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nou, dat is die zwarte steen. Mijn geweten, dat betekent dan weet ik met Gods woord mee. Zie? Met heel Gods woord weet ik mee. Met heel Gods wet, met heel Gods woord. En ik heb tegen al Gods geboden gezondigd en de zonde kleeft me aan elke dag. Zwarte steen verdient, verder kom ik niet. Zeg het amen op of niet? En nou het wonder, luister. Nu het wonder. Nochtans God. Nochtans. Is niet te verklaren, hoor. Nochtans God. Zonder enige verdienste van mijn kant. Uit loutere genade. Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Dat is het. Hij rekent mij de gerechtigheid van Christus toe. Wat Christus gedaan heeft, rekent God mij toe. Dat is het. Weet je wat rechtvaardiging eigenlijk is? Dat God je aanziet in wat je eigenlijk niet bent. God ziet je wat je eigenlijk niet bent. Zullen we ons onthouden? God ziet je wat je niet bent. Christus was niet schuldig. God ziet hem wel schuldig. Christus heeft de volle prijs betaald. En ik ben schuldig en God ziet me aan als niet schuldig. Om Christus wil. Dat is het. Wie kan dat begrijpen? God ziet je aan in wat je niet bent. Dat is het. Ik wil er nog één keer zeggen, omdat dat de kern is. Christus is volkomen onschuldig. En de Vader ziet hem schuldig. En rekent alles hem toe. En ik ben volkomen schuldig. En de Vader ziet me rein, blank en heilig. Onschuldig, om Christus wil. Ja. Dat is het nou. En u weet wat Maarten Luther ervan zegt, hè? Heere Jezus, ik uw gerechtigheid, gij mijn zonde. Christus tot zonde gemaakt. Gemeente, ik kan dat 1000 jaar preken, ik kan dat 1000 keer overdenken en ik vat er niks van. Kunt u dat begrijpen? Dat de Vader Christus tot mijn zonde en mijn dood en mijn vloek gemaakt heeft aan het kruis. Het is een kwestie van toerekening. Hij heeft mijn schuld op zijn rekening geplaatst. En waar Christus de volkomen prijs betaald heeft, rekent de Vader alles van Christus mij toe. Dan mag ik delen in zijn gerechtigheid, heiligheid. En dan staat er in zoverre ik zulk en wel dat met een gelovig hart aanneem. Eigenlijk staat er dit beter vertaald. Wanneer ik die weldaad met een gelovig hart aanneem. Wanneer ben je nou rechtvaardig? Als je dat geloof oefent. Het allerkleinste geloof. Het allerkleinste geloof. Maar het geloof dat met zijn schuld naar Christus vlucht. Het geloven dat schoonheid in Christus ziet. Dat geloven. Wanneer ik die weldaad met een gelovig hart aanneem. Al is het allerkleinste geloof. In Christus rechtvaardig. Door toerekening. Nog even bij die urn. Die zwarte steen. Naar wie is die gegaan? Naar de borg van Middelaar op Golgotha. En dan mag ik uitgenaten. Alleen om Christus wil die witte steen ontvangen. Ik zal hem geven. Een witte keursteen. En op die steen een nieuwe naam. Zonder zonde, zonder schuld. Heilig in Christus. Dominee, moet je daar een groot geloof in hebben? Mag ik er twee dingen op zeggen? Sta naar een groot geloof. Je hebt geen excuus als je een klein geloof. Want het geloof moet toenemen. Dat wil ik hier zeggen. Mijn lieve vriend, het allerkleinste geloof zoekt Christus. Anders is het geen geloof. Het allerkleinste geloof zoekt die borg. Ja toch? En als je schoonheid in huis. Als je nou in de kerk zit. Hè? En dan zit je met een beschuldigd geweten. Dan zit je met al je zonden. En je hoort die ene naam preken. En die ene naam zet het hart in vlammen vuur. En je ziet schoonheid in Christus. Om zijnentwil mag ik in het geloof weten. Zonde, zonde. Ik doe een theologische uitspraak. Onthoud hem goed. Het geloof is rechtvaardigend vanuit. Zit je het onthouden? Ja. Ook het allerkleinste geloof, mijn vriend. Ja. Ja. En dat is een wonder. En misschien zeg ik weer iets vreemd. Ja, dat neem me niet kwalijk, dat moet er maar. Misschien zeg ik straks, ik ben bij een vreemde dominee in de kerk. Nou, het ene vreemde is ook vreemd. Ik moet het elke dag weer opnieuw beleven. Ik zeg niet dat die ervaring weggepoetst is in je leven, maar moet elke dag opnieuw beleven. Ik kan nooit op mijn ervaring rusten. Ik heb weer die zwarte steken verdiend. En dan mag hij weer vluchten naar Christus. En dan mag hij weer om Christus wil die witte steen ontvangen. Ik zal hem geven een witte keursteen. En op die steen een nieuwe naam die niemand kent dan iemand. Zie je vanavond schoonheid in Christus? Dan ben je om Christus wil rechtvaardig. Kun je haar niet missen? Schreeuwt je hart om hem? Mag je nou naar die borg vluchten? In hem ligt mijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheden, die zijn de losprijs der ziel. En anders geen. Schitterend, hè? Mooie verklaring. Alleen, ik zit nog met één klein probleempje. En dat zal ik je vertellen. Zo'n rechtvaardiging zijn natuurlijk zaken die in dit leven gekend worden. Maar hier gaat het over het einde. Straks. Aan het einde van de strijd. Als de overwinning behaald is en je mag naar huis. Dan. Dan. En dan weet ik het wel. Dan krijgt op dat moment de volle witte keursteen. En is voor even de schuld vergeven. Maar het wordt hier in het leven al ervaren. Mooi hè. De derde. Want dat is even heel kort. En dan ga ik zo naar de vierde toe. Dan wordt het tijd om te stoppen. De derde nog even. Zo'n witte keursteen. In die oudheid werd veel gedaan als sportwedstrijden. U weet dat. En vandaag de dag, als je de eerste prijs hebt behaald, dan krijg je zo'n gouden plak. Hè? Tweede prijs de zilveren plak. De derde prijs de bronzen plak. Hè? Hoe ging dat in de oudheid? Wel, de overwinnaar kreeg een witte steen, een stuk marmer met zijn naam erop. Dat was een soort diploma, soort... Een soort medaille van, kijk eens, ik heb die sportwedstrijd behaald, zie je wel. Ik was de overwinnaar, mijn naam staat erop, zie je. Nou, deze gedachte, mooi. Als je nou de overwinning mag behalen, om Christus wil, hè. Dan krijg je straks aan het eind je diploma. Die witte steen, je hebt de overwinning behaald met je nieuwe naam erop. Om zo in te mogen gaan, waar God zal zijn, alles en in allen. Dat is ook een mooie gedachte. Ook een mooie gedachte. Alleen, dat zegt op zichzelf nog niks over die nieuwe naam. En nou de laatste gedachte. Ik denk dat dat de beste verklaring is. Maar we nemen die andere mee, hè? Die andere, nee. Vooral die van die witte stenen en die zwarte stenen. Dat neem je wel mee, hè? Heb jij al die witte steen? Of nog niet? Nou even de laatste. Want dan ben ik bijna het eind van mijn preek. Hoor. Dan mag je naar huis. Alhoewel ik best wel zin heb om een poosje door te preken. Maar overal is tijd voor. Als je nou in de oudheid die stad naderde, hè, je zag daar bovenop die berg dus Pergamum liggen. En dan dat bovenste stuk, hoe heet dat ook weer? Acropolis met al die tempels. Dat altaar van Zeus was een van de 7 wereldwonderen. Nou was het op zichzelf niet eens zo'n mooi gezicht. Want het was van donkergrauw graniet gemaakt. En als je nou zo'n tempel naderde. U weet, de oudheid die wilde graag van alles op die tempel schrijven. Als je dan een inscriptie wilde maken, daar gebruikt men een wit stuk marmer voor. Dus er werd in die granieten muur een wit stuk marmer aangebracht en daar een inscriptie op. Nou, ik denk dat beeld. Die witte stukken zag je natuurlijk al uit de verte. Zo'n grauwe tempel van dat graniet. En dan zag je die witte stuk marmer met die inscriptie erop. Wel nu, als je nou overwint, dan krijg je zo'n witte steen. En op die steen, daar gaat het om. Die nieuwe naam. Daar gaat het om. Dus zo'n witte steen in die tempel, met die inscriptie erin. Dan krijg je zo'n witte steen, en in die witte steen gegraveerd, mijn nieuwe naam. Weet je waar je dan aan moet denken, gemeente? Aan Jesaja 62 vers 2. Ik zal het u voorlezen. En ge zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. Wat is nou die nieuwe naam? Israël was een volk dat in de ballingschap verkeerde. En de Heren gaat het volk verlossen. Haar nieuwe naam is dat ze verlost is uit de ballingschap en weer levenbaar in Gods gemeenschap. Wat is die nieuwe naam? Ik ben hier een zondaar. Ik leef hier in de strijd. Ik leef hier vaak ver van God af. Dat is echt mijn oude bestaan. Wat is die nieuwe naam? Dat ik verlost ben in Christus. Dat is die nieuwe naam. Dat is dat nieuwe bestaan in Christus. Dat is die nieuwe naam. Heilig in hem. Rechtvaardig in hem. Volkomen in hem. Is wat? Aan het eind van de baan. Als je straks naar huis mag gaan. Die witte steen. En dan ontvang je die nieuwe naam. Dat is dat nieuwe bestaan in volle heerlijkheid op de nieuwe aarde. Zie je? Dan ben ik helemaal weer naar Gods beeld hersteld. Geen zonde meer. Daar zegt niemand meer, ik ben ziek. Geen handicap meer. Geen nood meer. Geen zorgen. Geen ziekte, geen rouw. Geen zonde. Die nieuwe naam is mijn verheerlijkte heilige bestaan in Christus. Dat is die nieuwe steen. Die witte steen met die nieuwe naam. Dat is dat volle heerlijk bestaan in Christus. Wat je straks zal ontvangen tot in de eeuwigheid. Dat is aan het eind van de baan. Ja. Dat vind ik de mooiste verklaring. Nu ook denk ik. Hè? Ja. Maar we nemen die anderen mee. Hè? Ja. En weet je hoe dat nou met die dingen ligt? Eigenlijk ken je hier die nieuwe naam. Heb je al een nieuwe naam? Als je nou door het geloof, al is het het allerkleinste geloof, met al mijn zonden, mag wegkruipen in de bloed van het Christus. Zul je doen? Met al je zorgen, zonden, ellende, zwakheden, die inwonende zonden. Als je wegkruipen mag in Christus. In hem ben ik zonder zonde. In hem ben ik heilig. Dat is die nieuwe naam. Dat is dat nieuwe, vernieuwde bestaan in Christus. We hebben hier een beginsel deel aan. Het is hier nog maar in beginsel. Hier blijft de strijd, hier blijven de zonden, hier blijf ik een ellendig mens, hier blijven de moeite. Maar straks, vind je je leven ook zo moeilijk? De strijd zwaar? Wie achter mij wil komen, verloochenen in zichzelf, neem eens een kruis op. Ja. Johannes zegt, ik ben uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. Ja. Wie Christus kent, komt in de verdrukking, in de strijd, door de moeite. Maar aan het einde van de baan, als je uit genade om Christus wil mag overwinnen, dan die witte steen met die nieuwe naam. Dat betekent dat volle, verheerlijke, volmaakte, eeuwige leven. Bij God en Christus. Tot in eeuw. Geen trauma meer. Geen ziekte meer. Geen handicap. Geen zonde. Die nieuwe naam. Dat is dat nieuwe bestaan. In Christus.
Ja.
Soms kunnen we als naar verlangen, niet? Er waren dus drie monniken. Heb ik dat verhaal wel eens verteld? Die waren met elkaar dikwijls aan het spreken. Hoe het zou zijn in de hemel. Maar ze kwamen er niet uit. Het was een van die monniken was overleden. En die ander, die nog op aarde overleefde, was dikwijls met die overleden monnik bezig. En in zijn droom zag hij die overleden monnik naar hem toe komen. Hij zegt, mag ik wat vragen, hoe is het in de hemel? Toen zei die overleden monnik, totaliter aliter. Dat betekent totaal anders. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen. Het nieuwe naam, dat is dat nieuwe leven in Christus. Lieve mensen, als je hier door het geloof in Christus maar wegkruipen, heb je in hem die nieuwe naam al. Maar straks volkomen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ik ga stoppen, wat bid je nou? Wat ga jij nou straks bidden? Wat bidt u straks? Zal ik zeggen wat ik vanavond ga bidden? Heere, geef mij geloof. Amen. Wij zingen Psalm 16, vers 3 en 6. 16, vers 3 en 6. Wij, heren, tot u komen, mijn naam om moeder dank te zeggen dat we samen naar dit woord mochten luisteren. Laten we eruit mogen leven, heren. Schenk ons alle dat geloof, heren. En laten we er alle naar mogen staan. Want u vraagt het van ons, omdat u het wil geven en werken in de harten. Omdat we van alles leren afzien, tot u de toevlucht nemen. Om in die boog te mogen schuilen. Straks die witte steen is de volle zaligheid en het volle heil in Christus te mogen ontvangen. Als een beloning door u verdiend, voortvloeiend uit de genade des Vaders aan allen die overwinnen. En zelfs die overwinning is genade. Dat hebben wij gehoord. Want de overwinning ligt buiten ons, in een ander. Heere, zegen ons. Gedenk allen die hier waren. Iedereen die het moeilijk heeft. In wat voor vorm ook. Allen die te tobben hebben met ziekte, ernstige ziekte. Die een rouw verkeren. Die pas op de begraafplaats geweest zijn. En daar een vrouw of een moeder begraven hebben. Of die daar een man of een vader, een moeder of een kind hebben liggen. Wat een moeite kan het zijn in het leven. Heren, we bevelen elkander aan u aan. En geef dat wij door het geloof toch aan u leren vasthouden. Om een overwinner te zijn om Christus wil. En uit te zien naar die heerlijke beloning die komt. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Buiten Christus de dood. Dat zal het zijn, Heer, de eeuwige dood. Maar in hem het leven, die witte steen, met erop de nieuwe naam. Heere, zegen het, we bevelen elkander aan u aan. Ga met ons naar huis. Beveilig ons op de weg en mogen we volgende keer elkaar weer ontmoeten. Niet ons, maar uw naam ontvangen. Alle lof, vergeef ons onze zonden en we beëindigen ons gebed met u te vragen. Geef ons geloof. Om Christus wil. Amen. Psalm 84 vers 4 is onze slotzang.
Oh,
allerlei omstandigheden duurt het even voor ik hier weer ben. Dat is donderdag 18 september. Ik vind het ook jammer, maar omstandigheden kunnen zo zijn. Bij leven en welzijn. En de tijd gaat vlug niet. We gaan nu weer naar huis. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.